Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Welkom, welkom. Wat fijn dat je er bent. We vertellen je alles over de wereld achter de content. En de man die de wereld inzichtelijk maakt, is hier weer. Formatontwikkelaar Kirsjan van Nieuwenhuizen, de man achter onder meer tv-makelaar That's the Question, Singletown. En hij zat ook nog in het team dat Big Brother ontwikkelde. Jij bent al bang dat ik helemaal doorsla hè, in mijn complimenten.
Ja. Hou
vorige
op.
Keer was het de creatief met de hoofdletter C.
Ja, je verzint altijd iets prachtigs. Dat viel deze keer een beetje tegen, ja. Jelle.
Ik ben Jelle Maasbach en dit keer hebben we sowieso de meest originele functie uit de wereld van films en series. Eens geen scriptschrijver, geen formatontwikkelaar, geen regisseur of acteur. Nee, we hebben een music supervisor. De vrouw die de muziek uitkiest in de films en series die jij kijkt. Bij ons Laura Bell van Bell Music Supervision. Wat fijn dat je hier wil zijn, dank.
Dankjewel, wat een leuke introductie. Zo leuk. Ach.
Ja, voor wie de functie niet kent, hoe ziet jouw werkdag uit? Wat doe jij allemaal?
Ja, ik wil zeggen dat er gewoon heel veel naar muziek luisteren is. En helemaal gewoon into de muziek en Spotify, SoundCloud, YouTube. Maar heel vaak is het heel veel Excel spreadsheets en goed budgetbeheer. Maar ik ben muziek supervisor voor film en series. Ik begin van de scenario. Ik lees de scenario door. Ik doe een spotting van wat muziek moet gewoon in die film komen. Soms praat ik met die schrijvers of met die regisseur. Ik overleg met die producent. Hoeveel geld heb ik om mee te spelen? Hoeveel geld hebben we nodig als we een aanvraag willen indienen? Of iets anders wil bedenken om de muziekbudget een beetje groter te maken? En gaan we door naar het gesprek met regisseur. Wat is de sound world? Met wie willen we werken? Met welke componist? Is een originele componist die gaat iets unieks doen met de muziek? Er zijn heel veel talentvolle filmcomponisten in Nederland, maar wie past best bij het verhaal? Dan gaan we door naar de songs. Welke songs gaan we plaatsen? Gaan we dat van tevoren on set bedenken en uitvoeren? Gaat een personage spelen? Gitaarspeler. Ik moet gewoon heel vaak band vinden. Dus ik doe ook een beetje casting erbij. En gaat tot de dying breath van heel veel administratie van een song clearen, de licenties. En dan doen we de contracts en alle facturen. En we zorgen dat al die artiesten goed betaald zijn.
Nou, super veelzijdig. En we hebben echt zin om alles te weten over de wereld erachter. En je hoort het misschien een beetje. Je bent niet geboren in Purmerend.
Nou, hoor je dat?
Jij komt uit Australië. Klopt. Hoe ben je in deze wereld verzeild geraakt? En dus ook uiteindelijk in Nederland.
In Nederland? Ik ben echt een music nerd. Dus vanaf mijn elfde heb ik vanaf mijn vijfde heb ik muziek gespeeld. Vanaf mijn elfde was ik op het podium met professionele ensembles aan het spelen als soloist.
Wat speelde je?
Ik was blokfluitspeler.
Oh, echt?
Professionele blokfluitspeler. En viool was mijn andere instrument. Maar ik vond blokfluit zo origineel. Omdat iedereen kan blokfluit spelen, maar niet goed. En ik wilde gewoon iets origineels op de wereld zetten. Dus ik was blokfluitspeler. Ik heb 4 jaar conservatorium gedaan in Sydney. En toen was ik op zoek voor gewoon de beste blokfluitleraar ter wereld. En ik vond dat Den Haag echt gewoon heel veel goede leraars had. En daar is alles over blokfluit en de historical performance practice ontwikkeld.
De beste blokfluitleraar zit in Den Haag.
Dat
dus.
Vond ik wel, ja. Ook inmiddels ook in Amsterdam. Maar ik ging naar Den Haag, heb ik een paar jaar gestudeerd daar. En toen besefte me, nee, ik wil mijn vrienden helpen met zijn subsidies binnenhaken en tickets kopen. Mm-hmm. En ik had echt gewoon een soort van gevoel voor het andere kant van de muziekbusiness. En toen heb ik een soort van rondgekeken van wat doe ik hier in Nederland? Misschien moet ik gewoon opnieuw beginnen. Dus ik ging toch terug naar Australië. En heb ik de meest beroemd muzieksupervisor daar gebeld van Bas Lerman. Van wat doe ik om muzieksupervisor te zijn? En zij heeft gezegd, ja, je moet gewoon elke kant van de muziekindustrie leren kennen. En ik heb dat echt literally gedaan. Maar ik had een Nederlands vriend inmiddels. En ik heb hem mee gesleept naar Australië voor een tijdje. En we hebben samen gewoond daar. En toen had hij een beetje hype bij. En ben ik teruggekomen 10 jaar geleden met hem. En ik miste Europa ook. Ik wilde hier zijn. Ja. Ik wilde gewoon in de middelen vooral.
Ja. Dus geen aanpassingsproblemen dan eigenlijk?
Nee, ik moest wel keihard werken om Nederlands te leren in het eerste jaar. Maar ik heb iedereen verteld dat ik Pools was. Dus dat hielp.
Maar hoe zou dat?
Ja, dan sprak ik geen Nederlanders Pools tegen mij. Dus, dus anders switchen jullie allemaal naar Engels. En dat had geen zin voor mij.
En toen ben je dus dit avontuur aangegaan. En ja, het klinkt mij als een droombaan in de oren. Als muziek in de oren is een beetje flauw om te zeggen. Maar dat je gewoon dus de muziek bij films en serie mag uitzoeken. Want dat maakt natuurlijk of breekt echt wel een serie of een film.
Vind ik ook. Ja, ik moet zeggen, het was echt een pittige reis naar deze functie. Omdat Nederland had nooit een muzieksupervisor in film en series.
Hoe werd dat tot dan toe gedaan? Door regisseur zelf?
Ja, regisseur, producent, stagiair.
Die gingen dan een beetje zoeken naar wat voor nummer we willen.
Ja, editor. Je hebt natuurlijk de blanket licenties dus in bij de omroepen. Dus dan gaan die editors alles inzetten en zelf bedenken. En ja, editors zijn daar heel goed in. Ze hebben een hele goede oor. Maar je wordt niet creatiever met blanket licenties. Je mag alles gebruiken. Dus als je een wereld van alles hebt, dan ga je niet pittige keuzes maken. En echt goed over nadenken. Wat gaat dit serie of film liften en maken? En wat zijn we aan het doen in deze scène? Dus met de streamers, de komst van de streamers, zag ik wel een mogelijkheid om, omdat jij de liedjes moet clearen, dus je moet gewoon ze licentiëren. En het is echt een song trading soort van zaken, wil ik zeggen. Je moet goed naar kijken van oké, zijn we onze geld best aan het uitgeven? Hoe kunnen we onze budgetten iets verder rekken? We hebben niet gewoon de grootste budgetten. Muziek is altijd een soort van, hoe zeg je dat in Nederlands? Ja, sluiphost.
Ja.
Dus hoe kunnen we dat heel goed uitgeven, dat geld? En waar zijn de tofste, leukste momenten waar we dat...
Dus in het begin had je misschien ook wel moeite om geld te verdienen, omdat ze dat belang daarvan niet echt zagen.
Ja, zeker. De eerste jaar was echt pittig. Maar ik moet zeggen, ik had ik ben 3 jaar geleden begonnen in die film als music supervisor, onafhankelijk. En ik was gevraagd als music expert bij de Holland Film Festival.
Oh, ja.
En ik was meteen gekoppeld aan een hele fijne producent die een music supervisor nodig had. En dat was Topkapi Films voor de film Goodbye Stranger. En dat was een muziekfilm geschreven door Wander Teunis en geregisseerd. Hoe zeg je dat?
Geregisseerd.
De regisseur was Aaron Rokus. En ze waren op zoek voor iemand om mee te sparren. Om te kijken, oké, hoe gaan we echt een muziekfilm maken?
Ja.
We hadden een originele song nodig. We hadden een acteur die ook muzikant was vanuit Engeland nodig. We hadden een soort van flauwe personage die een beetje een slijmbal was, maar muzikant was in die film nodig. Wie zou dat kunnen doen als acteur? En ik heb met al die muziekcasting gedaan en al die songs.
Maar dan kan ik me ook voorstellen dat ze echt jou bijna stalken. Want er hangt best wel veel van af. Want als jouw nummer gekozen wordt in een serie of een film. We zien het nu ook met Sophie Ellis Baxter. Met Murder on the Dance Floor.
Oh, yes.
Dat was toen ik in de eerste zat. Was dat het nummer stond nooit in de Billboard Hot 100. Nu staat ze
wel in Australië hoor.
Maar niet eens in de US. Nee. En nu in één keer door dat haar nummer in Saltburn wordt gebruikt. Dus het kan best wel een enorme invloed weer zijn op
Kate
Bush.
Kate
Bush, Running Up That Hill. Ja.
Stranger Things, enorme boost. Ik denk dat veel artiesten het heel fijn vinden natuurlijk zeker. Maar volgens mij zijn er ook wel eens artiesten die het juist niet willen.
Ja, zeker.
Waarom is dat?
Er zijn twee kanten. Je wilt natuurlijk je muziek in een film of serie, maar soms zijn er gevoelige redenen om dat niet te doen. Misschien heeft een artiest iets met alcohol of drugsverslaving, of misschien is er een seksscène en ze hebben een bepaalde achtergrond waar dat niet matcht. Ik werk niet in reclame. Er zijn music supervisors in Nederland die heel erg goed zijn in de reclame. Dat doe ik niet. Maar dat hoor ik vaker en heb ik ook meegemaakt in mijn andere functies. Ik heb al lang in de muziekindustrie gewerkt. Dat bijvoorbeeld een vegetariër niet in een vleesreclame wil onderzitten. Ja. Dan snap ik het.
Maar de meeste mensen die willen het wel, de meeste artiesten toch? Die willen wel graag in een serie zitten.
Ja. Het is een vorm van promotie van
zeker,
zijn muziek.
Ja. Maar zwallen ze jou echt lastig? Van Laura, alsjeblieft, neem mijn nummer.
Ik heb wel heel veel mails.
Ja?
Echt enorm veel mails. Ik heb nu een aparte inbox.
Voor aanvragen.
Ja, van muziek die doorgestuurd wordt van rond de hele wereld. En natuurlijk is Nederland een hele kleine markt. Dus ik ben geen Alexandra Patsavis die de grootste Bridgerton en The OC en Grey's Anatomy hebben gedaan.
Ja.
De grootste series en films. Maar ik word wel gewoon alles wordt naar me gestuurd, inderdaad.
Even tussendoor, we zitten hier met de godvader van formatontwikkelaars. Wij zoeken eigenlijk ook nog een soort van muziekje dat Guusje dan erin kan zetten. Wat voor soort muziek zou jij in deze podcast aanraden?
On the spot. Ja, moet ik over nadenken.
Hoe komen we dan zo?
En hoeveel budget hebben jullie? Dat is gewoon de eerste vraag.
Niet heel veel, maar stel dat je heel veel... Nou, mag je nog even over nadenken?
Ja, heel goed.
Dan kunnen we nog even de sfeer proeven.
Is het zo dat er steeds meer muziek van artiesten in films en series gebruikt wordt? Dat idee heb ik althans. Want vroeger werd er vaak original score gemaakt door een componist. Eigenlijk sinds een aantal jaren heb ik het idee dat je steeds meer beroemde en bekende nummers terughoort in series.
Ja, ik denk dat... er zijn een paar redenen. Ik denk dat in Nederland zeker, dat mensen nu zien hoe impactvol grote nummers zijn in films en series die internationaal willen gaan. Muziek vertaalt voor mensen. Dus misschien is de serie in Nederland, maar je hoort de muziek als internationale kijker en je snapt meteen wat het betekent. Dat zie je ook in een serie zoals Elite of de Papa de
Casa de Papel,
ja. Sorry.
Ja.
Dat zie je dat de muziek vertaalt internationaal. En dat is echt een krachtvol manier van storytelling. Maar je ziet ook dat Spotify heeft een hele diepe gehogen voor oude hitjes. En dat mensen willen gewoon ontdekken. Ze willen gewoon die oudere dingen ontdekken. En TikTok ook. Dat jongere mensen willen gewoon al die oude songs horen. Het is heel leuk.
Ja, ik vond dat bijvoorbeeld met How to Get Away with Murder. Dat ze van een heel blij nummer een heel donker, echt een dark song maakten. Dat werkte dan ook echt. Dat werkt dan echt goed mee.
Ja, het werkt heel goed. En dat is een hele oude trucje in Music Supervision. En in van regisseurs, Tarantino. Als het heel erg violent is, dan gaat hij gewoon iets best happy inzetten. Zoals in Reservoir Dogs. Dat is echt gewoon een fantastisch voorbeeld van hoe muziek kan je...
Ja, Little Green Bag van Hans Bauer.
Ja, zeker.
George Baker Selection.
Je was heel blij dat nummer toen weer gebeurde.
Nou, nog steeds. Ik kan je vertellen, ik heb gewerkt met zijn zoon. Die zit ook als creatief. De zoon van George Baker. George Baker heet Hans Bauer. Sinds dat nummer in die film is gekomen, heeft hij heel veel geld verdiend. Die vader, omdat dat nummer voortdurend nog gedraaid wordt overal. Leuk. Maar ook zijn carrière heeft een hele nieuwe boost gekregen, omdat ze ook naar Una Paloma Blanca gingen luisteren. Dus je ziet dat bij Kate Bush natuurlijk ook, dat in één keer zij weer ontdekt werd.
Ja.
En waarschijnlijk geldt dat voor heel veel artiesten.
Ja, en hoeft niet heel een hele grote film te zijn. Dat vind ik ook heel leuk. Als een song wordt geplaatst voor een hele lage fee. En natuurlijk is een fee, wordt gewoon onderhandeld tussen de uitgever, label, artiest, wie dan ook. Maar dan zien ze dat terug jarenlang in de royalties. Ja. Als een succes is en dat het doorloopt op de omroepen in Frankrijk af en toe of Japan, of zien ze dat wel terug.
Voor welke Nederlandse series en films heb je de muziek geregeld? Wat zijn een paar namen? Ik weet even
de Droom van de Jeugd.
De Droom van de Jeugd, een van de mooiste series van vorig jaar.
Dankjewel. Hebben we heel hard aan gewerkt.
Ja.
Ik heb de schrijvers nu natuurlijk langer, maar ik 2 jaar samen met Bram en de mix en de componist aan dat serie gewerkt. Santos van Giancarlo. Ook Gouden Kalf gewonnen. Dan hebben we een super interessante soort van reis gemaakt. We begonnen met hoe gaan we dit doen? Het is best een grauwe, leuke underground verhaal over Rotterdam. Richting de rap op. Maar uiteindelijk zijn we voor gospel en echt die Staten, Nederlands... Rotterdams hitjes gegaan. En een beetje klassiek ook.
Waar haal je inspiratie vandaan? Want het is toch wel elke keer heeft het een andere vorm, ander genre heeft het misschien wel nodig. Je moet toch elke keer... Je kan niet bijvoorbeeld, stel je bent fan van Britney Spears, kan je niet elke keer haar nummers...
Nee, maar ik ben zo breed nu. Kylie. Ik ben zo breed in mijn muzieksmaak. Ik vind gewoon goede muziek goed. Ik heb ook gewoon... En stiekem vind ik ook gewoon slechte muziek ook gewoon heel goed. Dat je kan overal wat plaatsen. Dus alles heeft een moment in films en series. Ik was gisteren op zoek voor elevator muziek. Ja, dat heeft ook gewoon een plek nodig, toch?
Ja.
Voor een hele saaie soort van scène waar hij rond een biomarkt ronddwaalt, zeg maar. Dus dan heb je gewoon een beetje saai muziek in de achtergrond.
Dat noem je, noem je dan elevator muziek.
Ja, elevator muziek. Maar waar haal ik mijn inspiratie van? Van die makers. Ik bedoel, het is een creatieve vak. Nothing's done in a vacuum. Je hebt het verhaal die geschreven is door de scenaristen. Ik kijk altijd terug naar, wat hebben zij geschreven in de scenario? Wat straalt uit hier? Wat voel je tussen regels? Dan luister ik heel goed naar die regisseur. Wat is zijn visie? Wat zien ze? Wat zijn de kleuren die ze gebruiken? Wat wil de set designer? Al die dingen samen kijk ik gewoon goed na en haal ik daar mijn inspiratie uit die mensen om me heen en het verhaal.
Zijn er toch een paar favoriete artiesten die je graag gebruikt?
Dat vind ik heel... Nee, ik probeer om niet zo vaak mensen of artiesten te hergebruiken. Ja. Je wil gewoon natuurlijk origineel zijn en jezelf toppen elke keer. Dat vind ik heel, heel erg gewoon een uitdaging. En ik, ja, zoals ik zei, iedereen heeft een plek. Dus ik vind het zo leuk om met een onbekende artiest samen te werken en een plek te vinden voor hun die echt past. Ik heb net, dit komt volgende week aan, toch? Deze podcast. Ik heb net aan een film gewerkt, hele grote film, Verliefd op Bali, en met Johan Nijnhuis en
Bibi.
Ja, we hebben met Bibi gewerkt, maar we hebben ook met Ivy Fox gewerkt om een cover te maken in die film. En ze hebben het echt gewoon uitstekend gedaan. Je gaat meer van hun horen, maar ze hebben...
De band heet Ivy Fox.
Ivy Fox, ja.
En dat is misschien dan nog wel leuker, want dan krijg je gewoon een nummer op maat in plaats van het nummer dat iedereen al kent.
Ja, het is wel gewoon een cover van een nummer die iedereen kent, maar we hadden hun sound nodig voor de film. Ik vind het in de Netflix film Happy Ending hebben we echt gewoon diep gegraven om originele songs te vinden. En een van mijn lievelings is This Is Happening. Van 42MB, een Nederlands band. Heel talentvolle jongens. En daar krijg je gewoon echt... ben ik heel, heel tevreden over. Ja, dan matcht het. Krijg je de kippenvel op je huid en denkt, oh ja, dat is lekker.
En dan is het toch vaak, werkt het dus om met nieuwe artiesten te werken in plaats van te zeggen, we nemen een nummer van de Stones of van een grote artiest. Omdat dat natuurlijk vaak heel makkelijk is om zo'n soort nummer te gebruiken, omdat iedereen dat meteen kent natuurlijk.
Ja, maar dat heeft een plek ook.
Ja.
Dus het is een balans. We hebben niet al het geld in de wereld.
Want die zijn natuurlijk meteen heel duur ook. Hè?
Ja, het is wel een handel. Ja. Dus je hebt de labels en de uitgevers. Die willen gewoon de geld terugverdienen van zijn aankopen.
Ja.
Heel veel pensioenfondsen zitten achter de labels en de uitgevers nu. Dus het is gewoon songtraining. Dus we moeten gewoon goed en slim kijken. Oké, waar zijn de evergreens of de grote hits? Die hebben een plek. Mensen kennen ze. Ze vinden ze lekker. Ze willen de serotonine kick van... Oh ja, dat herken ik. Maar waar kunnen we ook gewoon leuke artiesten ontdekken en in de spotlight zetten?
En zit er in zo'n deal, ben ik dan benieuwd naar... Krijgen die artiesten meer betaald als het meer gestreamd wordt? Of wordt het meestal gewoon één... bedrag betaald. Stel dat iets een gigantische hit wordt online bij Netflix. Krijg je dan meer betaald als artiest? Of is het...
Scherpe vraag. Met de streamers is het nog niet duidelijk. Het is nog niet transparant. Wat
dus
ze
betalen
terugkrijgen.
Één prijs van tevoren en dan moet je gewoon...
Ja.
Ja.
Maar dat is wel, geloof ik, in onderhandeling. Wat je wel ziet natuurlijk is dat die conversie van wat werd gebruikt in een film of series is wel te zien op Spotify. Dus dan kijken ze wel gewoon meteen de streaming royalties uit terug voor grote shows. Dus die conversie is wel transparant. Met de omroepen is dat wel, ja, ze zien gelijk terug wat wordt gebruikt en wat niet wordt gebruikt en hoeveel wordt uitgekeerd.
Ja.
En dat is ook in andere landen, dat is ook een kunst van verzamelen van geld. Daar ben ik niet een expert in, zijn andere mensen. Ik ben echt een onafhankelijke speler om creatief en budgetair gewoon aan films en series te werken.
Maar dit is een beetje wat jij eerder ook zei, dat als jij wat zou verkopen als creatief aan een streamer, dan krijg je er één keer een bedrag voor. Maar niet dat je elke keer per land waar je naartoe gaat, zoals je normaal hebt met de traditionele zenders.
Nee, dat is één van de redenen waarom streamers natuurlijk niet die cijfers geven. Eén van de redenen, er zijn meer redenen. Maar dat is ook zodat mensen die daarachter zitten ook niet weten hoeveel er gestreamd wordt.
Ja.
En dit is ook een kleine reden, maar het speelt wel mee.
Is natuurlijk een grote vraag die nog niet beantwoord is, wat we je al de hele tijd willen stellen. Gebruik je die blokfluit nog? Speel je ook wel eens achtergrondmuziek
in de serie?
Nee, heb ik nog niet gedaan. Maak ik altijd grapjes over en hoop ik stiekem dat iemand mij vraagt. Nee.
LOL, ik speel en ik ga spelen op mijn fluit. Ja. Dat was het grote hit bij LOL.
Ja, nee, maar als er een behoefte is, zeker. Maar ik moet wel gewoon een stuk slechte viool inspelen voor een serie binnenkort.
Dat heb je wel gedaan,
dus ik moet dat gewoon vanavond even opnemen. Maar nee, ik ben ook echt... Ik vind het heel belangrijk om in deze functie... Ik neem het heel serieus, zoals je hoort. Mm-hmm. En om onafhankelijk te zijn. Om niet een muzikant te zijn. Om niet een componist te zijn. Ja. Ik ben gewoon hier voor de film, voor de artiesten.
Echt die supervisor.
Ja, echt een supervisierol die eerlijk kijkt van... Omdat ik moet ook gewoon componisten inhuren... Ik moet ook unbiased over de muziek praten. Is het goed? Is het niet goed? Wat moeten we doen om het te verbeteren? We werken in een creatieve vak. Dus wat zijn de gevoelens bij iedereen in de screening? En hoe kunnen we het verbeteren? Dat is mijn taak.
Ik wil nog wel graag van je weten wat je echt slechte muziek vindt. Dus of wat voor type nummers dat je echt nooit zou gebruiken. Bijvoorbeeld carnavalsmuziek of...
Nee, daar is een plek voor.
Heavy metal.
Overal
daar
is een plek
voor. Overal. Maar ik...
Jij had het erover, ik weet...
Laat het heel even, want ze was nog niet...
maar er is wel muziek die nagemaakt wordt. Daar heb ik een hekel aan. Gewoon soundalikes. Van dingen die niet origineel zijn.
Ah, okay.
Dingen die songs die lijken op een andere song. Dan denk ik, ja, dat is gewoon een plagiaat. Dus ja, ik wil authenticiteit, originaliteit.
Ja.
En carnaval, ja, die liedjes.
Mag best. Okay. Ja, plagiaat naapen mag niet. Maar de rest mag wel.
Ja.
Nou, mag jij weer ook weer.
Ja, nee. Ik las een artikel in het Parool. En daar zei je dat heavy metal heel erg goed past bij chefs in de keuken. Dus bij de bear bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Bij de hectiek in de keuken. Ja. Daar,
ja. Klopt. Ja, maar dat is niet altijd. Dus in Santos hebben wij wel wat Rotterdamse liedjes. En een soort van jazz classic FM. Aangezet in de achtergrond van zijn koken. Ja. Dus je moet heel erg kijken naar de personage. Natuurlijk was die quote in de Parool uitgeroepen. Chef, ja, heavy metal is echte chefsmuziek. Maar nee, moet je gewoon heel genuanceerd naar kijken.
Ja.
Per scène en per personage, vind ik. Omdat we zijn allemaal anders.
En jij is het muziekgeweten van deze podcast. Je hebt natuurlijk ook, net als ik, veel films en series gezien. Wat zijn de series, ik noem bijvoorbeeld een Sopranos of bijvoorbeeld een film als The Godfather. Wat zijn voor jou series of films dat je zegt, dat is nog beter geworden door de muziek die erin wordt gebruikt?
Nou, er zijn heel veel series waar de muziek heel belangrijk bij is. Een serie die mij heel erg opviel en waar de muziek er wel een beetje dik bovenop lag, maar wel heel lekker was de Continental. Dat speelt heel erg in de 70 en 80er jaren. En daar hadden ze de meest grote hits. En elke keer. En natuurlijk ben ik een heel groot fan van Tarantino. En natuurlijk altijd de meest obscure muziek gebruikt in zijn films. Dus dat vind ik heerlijk.
Ja,
maar het leuke is dat het gewoon steeds meer gebeurt. Hè, dus dat je steeds meer series ziet waarin er allerlei nummers langskomen. En de tip die ik vorige week gaf, Boy Swallows Universe, ook daar zit prachtige muziek in uit de jaren 80. Dus die rol die jij hebt als music supervisor wordt eigenlijk steeds groter, vermoed ik ook. Hè? Dus is dat ook zo? Jij bent 3 jaar geleden begonnen. Merk je dat het steeds meer opgepakt wordt?
Ja, zeker. Ik denk mensen nemen het nu in Nederland heel serieus.
Ja.
Dus voor de internationalisering, meer... maar ook omdat editors hebben ook gewoon een gebrek aan tijd. Regisseurs ook. Dus om gewoon even een song in te plakken, gewoon onder een scène te plakken, gebeurt heel vaak. En je ziet wel gewoon dezelfde songs terugkomen. Van, oh ja,
welke? Wel, wat is heel populair bij veel regisseurs?
Ja,
welke bands?
afgelopen artiesten? Jaar heb ik wel meerdere scènes moeten gewoon opnieuw naar kijken om dit Everest van Labyrinth, dus onder Everest. Van Euphoria. Van die Euphoria series was Everest, Labyrinth, echt gewoon onder elke seksscène die ik keek.
Okay.
Dus ik moest heel veel seksscènes kijken.
Ja. De hele tijd dezelfde muziek.
Zo vervelend. Ja.
Grappig, ja. Ja, ja. En ik heb je ook horen zeggen dat je dat Nirvana vaak gebruikt werd. En, ja. Dus dat zijn
Radiohead echt wel, ook.
Radiohead, ja. Ja, ja.
Chesto heb ik voor het laatst aan. The Business was heel vaak in dingen terug.
Ik ben zelf wel ook een groot fan van Spinvis, een Nederlandse artiest natuurlijk.
Ja,
terwijl ik die volgens mij zelden in films en series terugzie. Is dat omdat hij het zelf niet wil? Want het is hele filmische muziek die hij maakt.
Weet ik niet. Ik kan het voorstellen dat zijn. Ja, hij heeft heel intellectuele. Thank you. Hij heeft heel gewoon slimme lyrics. Het is heel veel tekst.
Ja.
Soms past dat niet bij dat een verhaal.
Het, ja.
Maar ja, hij is een prachtige componist en artiest. En ik, ja, dat komt wel.
Komt
en
wel.
Er is altijd een plek voor.
Leuk. Ja.
Zou het hier werken?
Zometeen jouw tip. Dan gaan we ook nog even vragen of Laura nog een mooie heeft. Maar ja, het gaat al de hele tijd over muziek. En de vrouw die ons als muziek in de oren klinkt, is ook weer Lisette
deze
van Diepen.
Deze had je al voorbereid,
ja,
hè?
Ja, voorbereid.
Maar wel lief, wel lief.
Hey, wat heb je meegenomen? Vorige week had je weer een toppetje.
Een duimpje omhoog.
Een duimpje omhoog.
Ja. Nou, ik heb nu even los van de duimen, heb ik een format meegenomen waarvan ik denk en weet dat ik die thuis gewoon weer een keer kan gaan kijken met mijn eigen echtgenoot. Want op reality vlak lopen de paden van mij en mijn partner totaal uiteen. Kijk, we kijken wel de series, hè, op de streamers en nieuws en docu's. Uh-huh. Dat doen we allemaal samen. Maar wij vinden elkaar niet echt als het gaat om reality. En nog helemaal niet als het gaat om dating over het algemeen. Maar ik heb er nu één.
Nee, maar wacht even, heel even terug.
Ja.
Waar kijk jij naar en waar kijkt jouw man naar? Dat willen we dan weten.
Nou, die kijkt bijvoorbeeld naar pornstars of storage wars.
Ja, dat snap ik.
Ja, snap jij ook nog.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik ook leuk.
Ja. Dat is een mannending, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is ook leuk.
En reality, jij? Sex on the beach?
Nee, ik ben dol op...
Just like that.
Alle, ja. En ik ben dol op alle internationale versies van First Dates.
Ja.
En ja, ik kijk ook nog wel naar Married at First Sight. Kijk, voor mij is reality kijken ook een tikje anders dan voor hem natuurlijk. Want het is ook ons vak, mijn vak... En niet dat van hem, want daar is het bruggetje. Zijn vak, hij is relatietherapeut. En daarom gaat het format waar ik het vandaag over wil hebben... gaat voor ons allebei heel leuk zijn. Want het gaat over polyamorie. Dus dat is zeker iets waar hij met zijn werk mee te maken krijgt... en in geïnteresseerd is. Dus Peacock gaat in Amerika op 8 februari aanstaan. En Peacock is van de grote NBC-groep. Hè, gaat daar het reality-format lanceren. Couple to Thruple. En hierin gaan we een host en een bekende relatie- en sekstherapeuten naar een tropisch eiland zien gaan met een aantal moderne jonge koppels, twintigers, dertigers. En die gaan daar geïntroduceerd worden aan een grote groep singles die allerlei vormen van relaties aangaan die niet monogaam zijn. Dus dat is de afwijkende vorm van de relatie. Dat is waar deze groep singles voor staat.
Ja.
En dan gaan we kijken naar de dates van de verschillende stellen met die singles elke week. En dan gaan ze kijken of er een fysieke connectie en een mentale klik ook is. Want de intentie is, zoals ik het heb gelezen, echt om te kijken of er een mogelijkheid is om voor een van de stellen om door te gaan in een polyamoreuze relatie met een van de singles. Ja. Dus dat is Couple to Thruple. En in Canada gaat OutTV een gay en lesbian versie hiervan maken. Niet hiervan. Ze hebben een eigen format. Dat heet Looking for a Third. Dus we zien nu even een aantal modernere versies van de dating format. Dus ik dacht, ik neem hem mee. Even los van mijn eigen thuissituatie, denk ik. Misschien de volgende opvolger van Married at First Sight.
Couple or Thruple? En wat is, waar staat Thruple?
Ja, Thruple zal dan iets van trio-achtig dingetje zijn.
Ja, ik...
Of misschien is het wel een werkwoord, hoor. Ik
heb helemaal die krijgt helemaal glimoogjes.
Hele saaie, hele monogame relatie natuurlijk. Maar dit is wel, ja, dit wil ik wel zien. Ik ben wel gefascineerd hierdoor. Ook ja, leuk dat ook. We zo'n inkijkje krijgen in je privéleven. Dat gooi je gewoon nu even allemaal op tafel.
Dat ik een echtgenoot heb en dat hij relatietherapeut is.
En hoe jullie dan professioneel naar kijken. Allemaal leuk, joh. Maar ik vind het wel grappig format. Nou ja, jij zit een beetje moeilijk te kijken.
Nee hoor, ik zit zeker niet moeilijk te kijken. Het leuke hiervan is, en dat is ook wel weer, dat het natuurlijk heel erg inspeelt op wat er op het moment gebeurt met de jonge generatie. Dat het schijnt helemaal niet meer in te zijn om een vaste relatie te hebben. Weet ik dan van mijn kinderen. En niemand zegt van nee, ik ben met één iemand. Dat hoort allemaal niet meer, hè, geloof ik. Dus toen je begon over polyamoreuze formats, dacht ik natuurlijk meteen aan Sister Wives. Wat heel lang bij TLC natuurlijk. En wat volledig mis is gegaan. Heb je dat een beetje gevolgd?
Nee.
Dat was één man die had 5 vrouwen. En dat was de eerste jaren hartstikke leuk. In Nevada speelt dat, waar al die types
wacht
wonen.
Even, ik ben natuurlijk niet hier de relatietherapeut, maar volgens mij is dat niet polyamorie, maar heeft dat weer een hele andere naam. Is dat niet bigamie?
Nee, daar mag dat. Hè? Dus in Nevada, waar alle mormonen wonen, die mogen meerdere vrouwen hebben. En hij werd gevolgd. We gaan even een hele andere kant op. Maar het interessante van dat format was, hij werd gevolgd terwijl hij had 5 vrouwen. Dat mag dus. En dat is volledig misgelopen. Dus inmiddels het laatste seizoen, mijn vrouw, kijkt hier dus naar, heeft hij ruzie met alle... Nou, hij heeft nog maar 1 vrouw over, zijn laatste. Die andere 4 heeft hij slaande ruzie mee. Hij heeft in totaal 20 kinderen, geloof ik. Daar is ook van alles misgegaan. Het is eigenlijk heel droevig. Het is het bewijs dat het dus niet werkt eigenlijk. Maar goed, even terug naar jouw voorbeeld.
Ja, goed,
dat is Sister Wives.
Het werkt waarschijnlijk net zo goed als de monogame relatie, want daar gaan er ook nogal wat van stuk.
En anders kunnen we nu een hulplijn inschakelen. Dan kunnen we bellen met de man van Lisette van Diepen. Toch?
Die dat kan zal het hij heel leuk vinden. Ja, hij kan het veel beter uitleggen als ik. Eigenlijk had hij hier moeten zitten om dit format uit te leggen. Ja. En niet Lisette.
Nou ja, kijk, het is heel erg bij de jonge generatie zit in. Wij vinden dit ook leuk. Jij bent niet meer allerjongste, Jelle, maar jonger dan ik. En ik vind het ook leuk. Dit zijn gewoon natuurlijk kunnen hele juicy-achtige formats zijn. En daar zoek je natuurlijk naar.
Ja.
Als je dit soort formats wil.
Naar de vraag, want er zitten nu mensen naar de radio te kijken. En die denken, wanneer gaan ze die vraag stellen? Maar zou het hier kunnen werken? En bij welke zenders of misschien welke streamen?
Nou ja, dit soort formats werken nog steeds altijd. En
dit schreeuwt er gewoon video.
We hadden Twin Love vorig jaar. Dat werkt volgens mij. Dus dit gaat ook werken. Omdat iedereen benieuwd is van wat gaat hier uitkomen. En die guilty pleasure format zoals dit.
Ja,
zoeken
ik denk
men
wel...
elke keer weer naar een nieuwe. Blind
Tuurlijk.
Love is ook een grote hit op Netflix.
Ja, en dit kan en heel sexy / ranzig worden. Ja. En het kan natuurlijk op de serieuze manier gemaakt worden. Want ik denk dat als je aan Lisette zou vragen, dan moet het de sexy kant op. Maar als je aan mijn echtgenoot zou vragen...
En wat
dan
denk
moet
je dat het wordt bij Peacock?
Ja, ik denk wel dat ze meer de sexy kant op gaan, de spraakmakende kant. Maar het is natuurlijk een serieus onderwerp dat eigenlijk ook op de serieuze manier bekeken zou kunnen en moeten worden. Maar ik denk dat het inderdaad de meer reality titel gaat zijn zoals wij die kennen van Peacock.
Ja. Ik geef een duimpje omhoog, want ik zie jou kijken van wat wordt het?
Ja, wat wordt het? En dan denk ik wel zo'n Videoland zou hier toch wel oren hebben.
Absoluut. Dus ik denk als het een succes wordt bij Peacock, wat ze waarschijnlijk gaan doen is eerst die ready-mades kopen.
Ja.
En dan komt er misschien wel een Nederlands.
Lisette heeft weer werk gedaan voor Peter van der Voorst, laten we eerlijk zijn.
Ja,
ze hebben weer wat gratis aangedragen.
Peter kan gewoon instappen.
Hebben makkelijk geld verdiend weer. Dankzij Lisette van Diepen, dankjewel.
Tot snel.
We gaan naar jouw binge tip.
Ja, mijn binge tip is voor de verandering weer eens een crime docu.
Heel goed.
Hè, wij zijn natuurlijk fans van crime docu's. Ben jij ook fan van crime docu's?
Ja.
Nou ja, ik heb een tip. Een Amerikaanse docu, die heet American Nightmare.
Ja, die moet ik nog kijken.
Ja,
staat op de lijst.
Ja,
is dat
is zeker een interessant verhaal. Het is driedelig, dus je kijkt er redelijk snel doorheen. En het is wel een bijzonder verhaal. Het is leuk opgebouwd, omdat je in de eerste aflevering denkt, oh, het gaat die kant op. En vervolgens in de tweede aflevering gaat het de hele andere kant op. Het is een redelijk absurd verhaal over een ontvoering. Een vrouw wordt ontvoerd en haar vriend wordt verdacht. Ik zal geen spoilers geven, maar ik vond het absoluut de moeite waard. En het leuke van die crime docu's de laatste tijd is dat ze natuurlijk steeds beter gemaakt worden. Dus ze worden steeds spannender. En dit is Dit zijn de makers van de Puppet Master, ook wel een van
dan wil ik hem sowieso zien.
Favoriete crime docus, ook een tip die we al verleden hebben gegeven. Dus American Nightmare op Netflix.
Ja, ik heb ook op Netflix, we zijn Netflix lekker aan het promoten, heb ik laatst Fool Me Once gezien. Die is van een Amerikaanse schrijver, meneer Coben. En toen bleek dat hij ook The Strangers, Spoorloos, die ik allemaal heb gezien. En het leuke is, dat is dus de meest populaire thriller-auteur uit Amerika.
Ja.
En zijn boeken worden nu en masse verfilmd, worden series van gemaakt. Maar elke keer ook in een ander land. Dus ik ben nu bezig met Hou Vast. En dat is dan een Poolse serie, maar ik heb ook een Britse, Stay Close.
Zijn allemaal van hem?
Ze zijn allemaal van hem, maar dan ook allemaal in andere, dus in Amerika, in Groot-Brittannië, in Polen, ook in Frankrijk, ook in allemaal andere landen opgenomen. Dus Fool Me Once staat in 98 landen de top 10, zag ik. Stay Close was ook heel erg goed. Ja, best wel spannend. Ook een tipje voor jou dan,
ja,
om te kijken.
Nou, ik heb hem gezien. Nou, ik vond hem ook leuk.
Nou, mooi. Ja. Laura, ben jij nog iets aan het kijken?
Ja, ik zit op het einde van They Cloned Tyrone. Ja, ook op Netflix.
Wauw, Netflix wordt even
niet betaald, moet ik zeggen. Maar.
Ja, het is een soort van, ja, het is een heel grappige, soort van sci-fi-achtige ding, maar ook niet sci-fi. Het is gewoon een heel leuk, lekker verhaal. Heel verrassend.
Nou, cool.
Leuk.
Hey, voor we afsluiten, weet jij inmiddels wat voor soort muziek we in deze podcast zouden kunnen gebruiken? Wat voor soort
underscore van deze podcast.
Wat zou je hier voor soort muziek of genre? Het hoeft misschien niet een nummer te zijn, maar wat zou je hier...
Deze podcast. Ja, nee, ik kan dit niet. Sorry.
Ja, dan gaan we toch Guusje vragen om wat
zij denkt daar lang over na.
Ik ben niet zomaar een...
Maar dan wordt het later gewoon ingemonteerd en dan komt Guusje gewoon met een hersenspinsel.
Geen
spinvis, alsjeblieft. Ja. Dit was Content Wars voor deze week. We danken Laura Bell voor het vertellen over de wereld achter de muziek in content. Tot volgende week ook. Dan hebben we weer een gloednieuwe aflevering met heel veel tips van jou, hè?
Dat hoop ik.
Tot dan.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.